Ik gaf me de griep. En daar ben ik er helemaal niet dankbaar om, hoor. Uiteindelijk heb ik er zelf om gevraagd. Hij zei, als ik daar bij hem zat dan, tegenover zijn bureau, denk je niet dat het nu tijd is dat je een griepspuit neemt? En ik zei, nou, wat is dat nou? Ben ik oud geworden? Heb ik nu zo een... Nou, nee, hij zei, laat me je even geruststellen. Je bent niet zo oud, maar je komt in contact met vele mensen. Dus misschien heb je een griepspuit nodig. Dus ik naar de apotheek en ik ga een griepspuit halen en ik vraag aan de apotheker, ik word er zeker niet ziek van. Oh nee, alle bestaansdelen zijn zo dat je dan niet van een griepspuit ziek kan worden. En dat heb ik geweten. 4 dagen lang heb ik de griep. En ik heb het aan mezelf te danken. En mijn huisarts ook nog. Die denkt dat ik oud genoeg ben om een griepspuit nou te halen. Mijn vrouw is er niet ziek van geworden. En dat vind ik niet eerlijk. We hebben allebei de griepspuit gekregen. En nu kijk ik van dokter Ellie te horen. Je moet gewoon maar doorzetten, zegt ze. Na 4 dagen is het voorbij. Sterkte, jongen. Huh? Klak niet zo, zegt ze. Ik meende dat je dat aan mijn vrouw zei, maar ik heb het niet met mijn eigen oren gehoord. Ik snap soms niet wat in het leven komt. Moet ik daarbij blij mee zijn of zo? Dingen word je opgelegd. Je wordt gezegd een griepspuit te halen. Je vrouw zegt ik moet geld hebben en ik heb geen. Of je wordt dan teleurgesteld dan in een opmerking van een collega op het werk. Of je hebt ruzie met je kinderen en je gaat aan elkaar dan toch met de hoogstaande ruzie en niemand wil elkaar spreken. Het leven is soms moeilijk, hoor. Het komt gewoon op je dak en je weet dat niet op te vangen. En het ligt niet aan mij dat ik ziek ben. Het ligt dan niet aan mij dat ik dwars lig. Dat ligt aan de huisarts. Hij heeft dat mij aangedaan. En mevrouw Ellie, dokter Ellie, ze helpt me helemaal niet. Ze staat me niet bij. En Jacobus, dat hebben we gelezen met elkaar. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. En ik moest dan aan mijn eigen geloof denken. Ik ben wel eens beproefd geweest. Ik weet nog de eerste keer die mij werd verteld dat mijn zoon faalangst had. En ik vroeg me af, wat is nou faalangst? Wist ik helemaal niet. Ik dacht, ze hebben iets bedacht. De Nederlanders zijn er heel goed in. Ze bedenken dingen. En dan leggen ze op mensen en dan moest je ze gaan dragen. En ik snapte daar niks van. Gelukkig was er internet en ik keek op internet en ik ontdekte wat mijn zoon had. En ik dacht, dat heeft hij gewoon niet. Dat heeft hij niet. En als gezin dan, krijgen we dan te horen, krijgen we counseling, krijgen we mensen bij ons thuis die ons allemaal gaan zeggen, we moeten dan iets voor je zoon doen. En ik denk, je hebt het helemaal mis. En ik heb het gevoel dat ik daar weg van wil lopen, weet je. Daaraan te ontkomen, dat kan niet echt zijn. En inderdaad, had hij daar iets wat, ik noem het gewoon faalangst, omdat ik een andere term kan bedenken. Dat is mooi bedacht. En hij groeide er wel doorheen, maar we hebben enkele jaren waar hij geen enkel proefwerk kon maken, zonder dan echt van streek te zijn. Proficiat. Die heeft veel proefwerken gemaakt daarachter. En hij heeft het doorgehaald. De man, Stefan, alsjeblieft. Ik voel me ook vanmorgen een beetje bedrukt. Alle gezinsleden hebben diplomas, maar ik er niet. Dat is een beproeving, vind je niet? En dan sta je dan voor Jessica of sta je dan voor Stefan. En die hebben dan diplomas gehaald. En ik heb niks. Ik voel soms dat er mensen zijn die heel veel kunnen betekenen en ik heb niks te vertellen. Dat heb ik als gevoel soms. Ik vind het een beproeving. En God zegt het mij en in zijn woord dat ik moet deze gevoelens, deze tekortkomingen in mijn eigen leven als vreugde ervaren. Een of andere manier moet ik ze omzetten dat het me blij maakt dat iedereen het zo goed gaat en ik de griep heb. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Mijn gevoelens zeggen me, ik wil ook een doctoraat hebben. Dat zegt mijn gevoelens mee. Nou, ik ben blij voor Stefan, die heeft er heel hard voor gestudeerd. Ik ken hem niet anders dan als student. Al die jaren die we elkaar kennen, heeft hij gewoon gestudeerd. En hij heeft met doorzettingsvermogen, met volharding, het bereikt. Nou, een jaar geleden hebben ze me gewoon een doctoraat gegeven. En dat is een makkelijke weg. Dat zint mij. Daar hoef je niets voor te doen. Je moet wel wat in het leven presteren. En dan merken mensen dat. En dan zeggen ze, dat is een doctoraat waard. Nou, dat is niet te vergelijken met wat hij behaald heeft. Dat weet iedereen toch, hè? Maar ik wil aangeven dat soms met doorzettingsvermogen, soms kan je dan toch door niet weg te lopen, dat bereiken wat God voor jou, voor mij in gedachten heeft. En daar wil ik het over hebben vanmorgen. Omdat soms hebben we de neiging om de benen te nemen. Ik weet nog toen mijn eerste vrouw Terry dan in een rolstoel kwam en de dokters zeiden me dat ze er nooit meer uit zouden komen. Dat was net dat van mijn zoon Amos die mij verteld werd, hij heeft valangst. Ik denk, nou waar heb je het nu over? Ze komt er nooit uit een rolstoel. Sommigen van jullie kennen ons verhaal en kennen hoe dat is. Om gewoon door te zetten wanneer iedereen zegt dat het niet meer gaat. Om als het moeilijk gaat in het huwelijk en je moet je aanpassen. Er komt een rolstoel in huis, er komt een lift naar boven, er komt een aanpassing in je badkamer. Je moet opstaan op momenten die je niet wil, om je partner bij te staan. Je hele leven wordt over kop gehaald en je moet dan toch zeggen, God, hoe kan ik dit nu aan? Sommige mensen lopen van zulke omstandigheden weg. Ze maken ruzie met elkaar en voor een paar centjes gaan ze uit elkaar heden ten dagen. Ze betalen een advocaat. In België hoef je niet eens meer aan te geven waarom je wil scheiden. Wij kunnen het makkelijk maken. Maar in Gods woord, God laat ons zien dat hij een heel ander weg met ons wil gaan. In Jacobus, hij valt als het ware in huis met een bemoediging en met een opdracht dat wat ons overkomt, dat we moeten volharden in ons geloof. Dat alles wat we meemaken in het leven een bedoeling heeft. Dat de ziekte van mijn vrouw of de valangst van mijn zoon, het overlijden van Herman of de proefschrift die Stefan heeft verdedigd, dat allemaal heeft een bedoeling voor ons als christenen, als kinderen Gods. Ik moet zeggen dat het soms lijkt makkelijker om van dingen weg te lopen. Dat als het te moeilijk is en dat je het gevoel hebt dat je het niet aan kan, dat het lijkt makkelijker om de benen te nemen, om te ontvluchten, om te zeggen dat het niet bestaat, om te zeggen waarom ik, waarom overkomt mij dit? Dat lijkt me makkelijker, maar je wordt er niet volwassen door. En wat Jacobus dan onder leiding van God dan schrijft, onder leiding van de Heilige Geest aan de kinderen Gods van die tijd, hij schrijft hun dat ze moeten volharden. Niet gauw opgeven. Niet gauw gewoon zeggen dat het niet kan. Ik weet niet hoe jullie daarmee omgaan, maar ik vind het moeilijk om blij te zijn over de moeilijke dingen in mijn leven. Ik heb eens hier een keer of 10 jaar lang eigenlijk een contact met de Belastingdienst gehad over een verschil. Daar was ik niet blij mee. Hebben jullie dan problemen met de Belastingdiensten? Hebben jullie problemen met de huisartsen? Hebben jullie problemen met de bakker? Wat doen wij? Wij lopen vaak van weg in plaats van te volharden en door te gaan. Nou, God geeft ons een analyse van beproeving hier. En hij zegt in vers 2, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. In de Statenvertaling staat, acht het voor grote vreugde. Hij wil mij een innerlijke antwoord geven voor de uiterlijke omstandigheden van mijn leven. Hij wil me helpen te begrijpen dat het is niet een emotionele antwoord die God wil, maar God wil dat in mij een goddelijke antwoord komt. Een innerlijke antwoord bewogen door Gods geest. Soms als ik kwaad word op mijn kinderen, kan het echt misgaan. Die zijn nu allemaal volwassen. En als ik dit verhaal vertel, dan weet ik nog van Amy die een keer dat heeft moeten ondergaan. Bij ons werd het dan toch de gewoonte, als kinderen zich misdroegen, ze wel aan te pakken. En dat deden we met een houten lepel. En ik weet niet hoe iedereen hun eigen kinderen groot brengen, maar af en toe werd ik me goed kwaad hoor. En het ging daar niet om dat dat kind gelogen heeft, of dat kind opstandig was, of dat kind recht in je ogen kijkt en ontkent dat ze het gedaan heeft. Daar doet het niet toe. Maar ik weet wel dat ik me als mijn vader, dat ik hun moet aanpakken. Mijn vader deed dat met een riem. Hij trok zijn riem uit zijn broek en hij begon daarmee te slaan. Nadat je dan heel gewillig over zijn genie zou zijn. Dus ik volgde zijn voorbeeld en ik vroeg mijn kinderen heel gewillig over mijn knie te buigen. En met een houten lepel heb ik op een achterwerk dat dan rechtgezet wat ze gedaan hebben. Nou, ik wil niet zeggen dat jullie mijn voorbeeld moeten volgen. Het is een heel persoonlijk voorbeeld. En niet dat dat in Nederland toch de gangbare manier is met kinderen om te gaan. Maar het is de manier die ik in de Bijbel dan terugvind, in het Oude Testament, om kinderen dan toch de rechte weg te laten gaan. Maar soms kan een ouder zich ook laten gaan. In dan de opwelling van de confrontatie met je kinderen kan je ook te ver gaan. En in plaats van dat je dat kind terecht wijst, dan is het dat het houten lepel stuk gaat. En dat is niet goed. En dat is een kwalijke tekortkoming die ik heb. Ik moet me dan toch inhouden en mijn emoties niet laten gaan. Nou, wie heeft dat ooit? Jullie zijn allemaal nette ouders, dat heb je nooit je laten gaan met je kinderen. Dat weet ik zeker. Je bent nooit in een opwelling gewoon at je kinderen gaan zeggen waar het op aankomt. Dat heb je nooit gedaan. Maar ik doe dat soms. En mijn emoties, die komen gewoon naar boven. En ik vraag me dan af, wat wil God als hij mij zegt dat ik mij moet volharden. Dat ik mij moet vreugde moet beleven aan de confrontatie met mijn kinderen. Omdat morgen is die confrontatie er weer. En vooral in de tienerjaren waren we dan vaak in gesprek met elkaar. Het is dan niet zo de omstandigheden die je onder controle houdt. Dat denken wij. Dat wij, als wij dat maar kunnen regelen, dat het nou goed zou gaan met ons gezin of dat het goed zou gaan op mijn werk. Dat als ik dat nou maar kan zeggen dat het zo moet gaan en iedereen houdt zich daaraan dat het goed gaat met ons. Maar wij houden dan omstandigheden niet onder controle. De enigste manier om dingen onder controle te houden is jezelf onder controle te hebben. Dat is de manier die God wil. Niet dat wij het voor elkaar gaan uitmaken wat iedereen moet doen. Niet dat wij in het gezinsleven, wij moeten wel voorbeeld geven. Maar wij kunnen een ander niet onder controle houden. Ook niet met een houten lepel. Het moet van ons hart, het moet van dat innerlijke wat we hebben, daar moet het van komen. Als wij het over omstandigheden hebben, dan zie ik in het woord hier vreugde en blijdschap. Ik zie bij omstandigheden dat ik blij kan zijn, maar vreugde gaat veel dieper. Ik hoef niet altijd te aanvaarden wat mij in het leven komt. Dat is soms moeilijk. Ik hoef me niet altijd dan daarbij neer te leggen. Maar ik wil wel volharden totdat ik het ontdek wat ik moet doen. Onze gevoelens onder controle krijgen, gebeurt het op het moment dat mijn gedachtenleven ook onder controle is. Nou, beproevingen die in het leven komen zijn niet makkelijk. En het ziek zijn ook niet. Pardon. Jacobus schrijft aan zijn lezers dat deze beproevingen die ze hebben in hun leven eigenlijk moeten gezien worden als reden voor vreugde. En dat je eigenlijk gewoon vrij wil komen van de gedachte dat ik altijd een emotionele reactie moet geven. Dat ik altijd een uitbarsting als antwoord moet geven om de omstandigheden. Ik moet mezelf onder controle kunnen houden. En hoe doe ik dat? Ik kan dat pas doen als ik zie dat God daar een bedoeling mee heeft. Ik kan pas dan begrijpen dat dat wat mij overkomt zinvol is wanneer God een bedoeling daarmee heeft. Daarom kan ik het als vreugde zien. Ik hoef me niet er altijd blij van te maken of over te maken, maar ik zie het als vreugde omdat ik weet dat God er een bedoeling mee heeft. Als ik terugkijk in mijn eigen leven, misschien kunnen we dat ook samen doen in ons eigen leven. Als we terugkijken in de omstandigheden die ons tegenzitten. Misschien sommigen hebben zulke omstandigheden op dit moment. Of in het verleden iets hebben meegemaakt met mensen uit je kring, uit je familiekring of uit je eigen naaste familie. En je kijkt terug en je zegt, waarom is dat nou gekomen in ons leven? Waarom is mijn vrouw in een rolstoel gekomen? Ik weet het niet. Waarom heeft mijn zoon dan faalangst gehad zoveel jaren? Ik weet het niet zeker. Wat wilde God ermee? God wilde voor mij volharding. God wilde voor mij een voorbeeld zijn voor mijn gezin, voor mijn kinderen. God wilde voor mij en verwachtte voor mij dat ik het niet opgaf, dat ik niet terug of wegliep, dat ik mijn vrouw niet in de steek liep omdat zij dan in een rolstoel kwam. God wilde voor mij dat ik zou volharden in de omstandigheden van mijn leven. Ik vond dat niet altijd makkelijk, maar ik wist in mijn hart dat God daar een bedoeling mee had. Vreugde eigenlijk is veel dieper dan blijdschap. We kunnen ons blij maken vanwege een nieuwe fiets of een nieuwe wagen of een ander huis of een prachtig Colbert of zo. Maar vreugde gaat veel dieper omdat het treft de innerlijke mens, wie we zijn. Nou, vanmorgen sommigen van jullie hebben dan met elkaar gesproken op weg in de auto en daar ruzie mee gemaakt. Ik kies wat hoor, ik weet het niet zeker. Sommigen van jullie hebben geen enkel woord met elkaar gesproken. Je bent gewoon naar de gemeente gekomen en het was stil in de auto. We zijn mensen met een innerlijke leven. We delen niet alles wat we denken of wat we beleven. We houden dingen voor onszelf. En soms begrijpen degenen om ons heen niet waar het om gaat. Maar ik weet dit wel. Al kan ik niet altijd uitleggen waar ik mee bezig ben, of waarom ik kwaad word, of wat mij aangaat. Ik weet dit wel, dat God daar een bedoeling mee heeft, en dat ik kan me beheersen als ik de bedoeling dan misschien niet begrijp, maar dan daarop wacht totdat God het openbaart. En dat is geduld. Wij hebben geduld nodig. We zijn zo bezig met dat te krijgen wat we willen, dat we haast op niets meer hoeven te wachten. Kijk maar mee in Jesaja 55. We hebben dat met elkaar gelezen. Een paar versjes daarvan, de 7 tot en met 9. De oproep die God geeft dan, hier in Jesaja 55, in vers 7 staat. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Dus wat God van mij verwacht, wat Jacobus ook zijn lezers dan zegt, is dat van mij wordt verwacht dat ik mijn ongerechtige gedachten verlaten. Dat mijn goddeloze weg, die verlaat ik, mijn gedachten laat ik dan beheersen door God. En dan zal God zich over mij ontfermen, want hij vergeeft veelvuldig. En hij zegt, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. De hoop die ik heb, is dat wat ik meemaak, dat wat mij dan toch opgelekt wordt, waar ik in tekort schiet, waar ik moeite heb, dat pijn onder lijdt, dat nou een bedoeling heeft. Dat is mijn hoop. En ik wil graag, zoals Jacobus het beschrijft, ik wil graag volharden totdat ik ontdek wat God met me wil. Omdat mijn verlangen is volwassen te worden in mijn geloofsleven. Ik wil, zoals het staat in vers 4 van Jacobus hoofdstuk 1, onberispelijk zijn en in niets tekort schieten. Ik had wel eens een bezoek aan de tandarts gebracht. Het was te vergelijken als het bezoek aan mijn huisarts net. Een ontstoken tand doet enorm veel pijn hoor. Tandontsteking, enorm veel pijn. En ik ga naar mijn tandarts en hij zegt, het moet eruit. En hij raakt het aan en het gaat door mijn hele lichaam. Jullie hebben dat ooit meegemaakt, denk ik. Sommigen van jullie met slechte tanden. En hij zegt, ik maak het nog erger, zegt hij tegen mij. Ik geef je een spuit, dat doet nog pijn. En dan de verdoving komt, maar ik ga hem trekken en dat doet ook nog eens pijn. En als de verdoving weg is, doet het behoorlijk nog pijn. En daarna geneest het, zegt hij. Nou, als ik nou zou kiezen de stappen niet te ondergaan die hij mij voorhoudt, dan blijf ik met die ontstoken tand. En dan gaat misschien andere tanden zich ook laten ontsteken. Dan gaat mijn kaak misschien er ook aan. Dus ik weet dat zijn doelstelling is goed. Hij heeft een goede bedoeling. Hij wil me helpen van mijn pijn af te komen. Maar hij zegt eerst, je moet nog onder meer pijn gaan voordat het werkt, voordat het lukt. Net de huisarts die me de griepspuit gaf. Ja, nu mag ik verwachten dat ik in het najaar geen griep krijg. We zullen even afwachten hoor. Ik laat je dan toch weten straks. Ik kom van die tand af en dat geneest en ik ben daarvan verlost. En Kork is blij, zeg. Ben ik heel blij daarom. Als ik de benen had genomen en niet in de stoel had gelegen, dan was er geen verlossing. Dan was de tand er nog. Was mijn andere kiezen kan verrotten misschien. Mijn kak eraan, wie weet. En zo wil God met ons omgaan. Hij wil het niet hebben dat als er wat in je leven, een voorval van pijn, van ontmoeting, van tekortkoming komt, en dat je de benen gaat nemen voordat de verlossing komt. Als je weg van loopt, dan wordt het gewoon maar erger. Daarom schrijft Jacobus aan deze mensen, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt. Want gij weet dat de beproefdheid van je geloof volharding uitwerkt. De clue is namelijk, als het moeilijk is, je mannetje te staan. En te rekenen op de bijstand van God op dat moment. En niet eigen wil te laten gelden, eigen beslissingen te nemen en de benen te nemen, zodat je de beproeving ontloopt. Ik heb heel wat jaren mijn vrouw dan in haar rolstoel rondgeduwd. Dat was leuk. Ik had het ook voor het zeggen. Dat had wel voordelen hoor. Zij wilde die kant uit in de winkelstraat. Ik zei, nee, wij gaan die kant uit. Had voordelen. Ik heb heel leuke dingen ontdekt van omgaan met mensen in een rolstoel. Zij had me dan altijd beloofd dat we een keer zouden wisselen met elkaar, maar dat is nog nooit voor elkaar gekomen. Maar we willen even zien in de hemel hoe dat zich uitpakt. Omdat daar verwacht ik ook haar te zien, hè? Net Jetty Herman. Zonder meer, zonder meer. Een paar bladzijden terug in hoofdstuk 12 in Hebreeën, hoofdstuk 12 in vers 2. Geeft aan de schrijver onder de leiding van Gods geest ons eigenlijk een heel korte samenvatting van wat ik wil zeggen vanmorgen. Laat ons ook daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Wat deed Jezus? Hij was bereid dan de opdracht van zijn vader op zich te nemen. Hij was bereid zich te laten behandelen tot de dood toe. Hij was bereid het kruis op zich te nemen en zich te laten kruisigen. Opdat hij wist de belofte van de vader was dat mensen gered kunnen worden door de daad van Jezus. Hij was bereid dat te doen voor jullie en voor mij. Hij heeft het volgehouden. Nou, het is niet dat God mij vraagt om het leven van Jezus na te doen. Hij vraagt ons niet dat boven ons vermogen, als ik wil kijken met mij in 1 Korintiërs 10, 13. Hij legt het niet te zwaar op ons. Hij zegt dat hij voor de uitweg ook zorgt. 1 Korintiërs 10, 13. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestaan zijt. Nou, mijn probleem is dat ik die uitkomst nooit ontdek, omdat ik te snel geneigd ben om af te hakken. De beproeving niet te ondergaan. Het niet te dulden dat er dingen in mijn leven komen die ik zelf niet onder controle kan houden. Het niet te dulden dat andere mensen mij wat opleggen en te verwachten van God dat hij daarvoor zorgt. En dus door dat alles naar mezelf te trekken, kom ik nooit aan de oplossing die God voor mij heeft. En dat is het gevaar waarover Jacobus ook schrijft. Hij wil in mij iets bewerken en in ons dat we volwassen worden in het leven als christenen. Dat we dan een volwassen kijk, geestelijk kijk op het leven hebben. Dat we dan zien dat wat ons overkomt, wat we meemaken, een bedoeling heeft. Dat God daarmee bezig is. Omdat hij is van plan ons te belonen. Hij geeft een analyse van beproeving en hij geeft ook een beloning voor volharding. Iets wat ik heb geleerd in het leven, het is altijd te vroeg om te stoppen. Nou, ik weet wel dat in relaties, we zijn altijd aan het afwegen, wat kan de ander voor mij betekenen? En als het je niet uitkomt met de persoon, dan loop je van weg. Dat is de tendens in de maatschappij. Ik heb een vriend gekend voor jaren. En ineens zegt hij iets wat mij niet zint. En dan nog eens 2 maanden later nog iets. En dan bel ik hem gewoon niet meer. Zo gaan we met elkaar om vaak. Vriendschappen, relaties, omgang met elkaar, man en vrouw, kinderen, zijn de kostbaarste relaties die we hebben. Dus met relaties en relatieproblemen, het is altijd te vroeg om mee te stoppen. Je moet tot het uiterste gaan. Maar er zijn andere dingen in het leven waar je mag zeggen, je moet goed overwegen of je verder moet gaan. Zo wat Stefan doet. Hij is dokter in de economie en hij is ermee bezig mijn geld uit mijn portemonnee te pakken. Hij wil graag dat ik op zijn advies ga beleggen. Ja, nou, Stefan, je moet me eerst goed overtuigen dat je het waard bent. En dan moet je me even op een rijtje zetten waarom ik het zou doen. En ik zou misschien een paar jaar proberen dan, als Stefan dat goed doet, en doet hij het niet goed, dan trek ik mijn geld terug, als er nog geld is. Er zijn momenten wanneer je wel moet uitstappen. Er zijn momenten wanneer je zegt, ik neem geen stap verder met waar ik nu mee bezig ben. Met beleggen bijvoorbeeld, of met de auto die maar geld kost. Of, ja, maar als we het hebben over relaties, dan moet je nooit mee stoppen. Dat moet je gewoon doorgaan. Daar moet je gewoon voor kiezen het goed te maken met de ander. Het op te lossen of af te wachten. Je moet het voorbeeld hebben van God zelf in het leven van Jezus, in het schrijven van Jacobus, dat je het voor enkel vreugde houdt als er problemen zijn die ontstaan uit het doen van andere mensen. Nou, ik heb de neiging om in mijn schelp terug te kruipen als mensen mij wat aandoen. Als ik niet begrepen word. Als ik probeer mijn hart te geven en een ander gaat daarmee voetballen. Als een ander niet zo voorzichtig is met mijn leven. Dan zeg ik genoeg. Ik stap terug. Ga je gang maar. Het is de neiging die ik heb in mijn eigen leven. Maar daar moet ik eigenlijk overheen. Omdat in relaties het is veel waardevoller om de bedoeling Gods te ontdekken dan om mezelf dan toch een lekker gevoel te geven. Het is eigenlijk Gods bedoeling dat ik volwassen word in mijn omgang met andere mensen en in mijn omgang met Hem. Dat ik onberispelijk kan wandelen, zegt Gods woord in Jacobus hoofdstuk 1. Dat ik een volmaakt leven heb, niet zondeloos, maar volmaakt in de zin dat ik volwassen ben. Als ik omga met andere mensen. Dat je op me kan rekenen. Dat je kan zien dat ik trouw ben. Dat je kan zien dat het de moeite waard is om je Bijbels te lezen. En zie dat het een mensenleven kan veranderen. Als er een crisis is onder christenen, dan is het dat we dan niet volhouden, vind ik. Dat we te snel opgeven. Op het moment dat het moeilijk wordt, lopen we van weg. Mensen kunnen niet op ons rekenen. Mede-christenen niet. De omgeving ook niet. Hoe zou een ander dan weten dat God bij machte is in dat crisis waarin ik verkeer, of in het probleem waar ik zit, dat God bij machte is om het op te lossen? Hoe zouden ze dat ooit zien als ik te snel afhaak? Hoe ontdekken ze dat dan? De beloning voor volharding is dat ik een innerlijke vreugde van God krijg, die de omstandigheden niet veranderen, waarschijnlijk niet. Ik mag zeggen dat mijn zoon dan door zijn faalangst heen gegroeid heeft. Hij heeft zijn masters gehaald. Hij is nu tweede voorganger in een gemeente in de Verenigde Staten. Dat is alles geweldig. Maar stel je voor dat dat niet zo is. We moeten toch volharden. We moeten toch doorgaan. We moeten toch volwassen gaan met elkaar. Omgaan met elkaar. Op dat moment waar het op aankomt, waar van Gods wegen we worden gevraagd gewoon in de bres te gaan staan. Op dat moment gaan velen gewoon hun eigen weg. Daarom gaan huwelijken uit elkaar, daarom gaan vriendschappen uit elkaar. Daarom praten kinderen niet meer met hun ouders. Ook heel persoonlijk is mijn relatie met mijn eigen moeder, waar ik jaren mee overhoop zit, omdat ze niet fijn vindt dat ik een kind van God ben. En ze laat dat altijd duidelijk weten. Dat doet me nog in het hart nu nog pijn als ik erover nadenk. En misschien hebben sommigen van jullie dat ook, met een geliefde. Maar ik hou vol. Ik wil de volwassen christen zijn. Ik wil de volwassenheid hebben die wordt beschreven in Gods woord. Ik wil dat hebben ter ere van God, omdat ik verwacht van God dat Hij mij de vreugde geeft dat ik niet altijd blij ben om de omstandigheden, maar de houvast hebt voor het leven. De discipelen van toen en vele christenen uit de tijd van Jezus hebben verlies en schande en ontberingen en martelingen doorstaan. Om Jezus te verheerlijken met hun leven. Er zijn andere christenen van die tijd, en één discipel, die gefaald hebben. Ze zijn in hun geloof verzaakt. Ze hebben hun medebroeders verraden. En Jezus verloochend. Wat is nou het verschil tussen deze twee groepen mensen? Uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament. Wat is het verschil? Alleen volharding. Alleen dat besef dat God daar een bedoeling mee heeft. Dat het is altijd te vroeg om mee te stoppen. Pardon. dat als ik maar wel voor kies om door te gaan, dat God mij de weg zal laten zien en de vreugde van de omstandigheden zal laten ontdekken. Ik zie zoals Jetty uit naar een ontmoeting met Terry in de hemel. En ik moet zeggen, ik heb de rolstoel niet altijd nou geduwd waar zij naartoe wilde gaan. Ook geestelijk niet. En als ik terugkijk op mijn leven, zie ik tekortkomingen ook in mijn omgang met andere mensen. Maar ik verkies vandaag, vanaf dit moment, elke morgen als ik opsta, dan te ontdekken wat God wil. Wat is nou de bedoeling van God met mijn omstandigheden? Wat wil Hij met mij bereiken? De Olympische Spelen trainen sommige mensen meer als 4-5 jaar om gewoon in hun evenement dan een prestatie te leveren. Ze zetten alles op alles om het te bereiken. Stefan heeft 8 jaar gestudeerd. Jessica 5 jaar, als ik me niet vergis. Nee, 4 jaar. Ah, had ik kunnen inkorten. Sommigen van jullie zijn nog bezig om dingen te bereiken in je leven die je hele lange weg kosten. Geef niet op. Ga maar door. Omdat dan bereik je het. Het welzijn van mijn huwelijk, het welzijn van mijn kinderen, heeft te maken met mijn inzet. Het welzijn van jullie huwelijken heeft te maken met het inzet van elkaar. Je kan niet afwezig zijn en verwacht dat het goed gaat. Het lukt je niet. In Genesis 50, en hier kom ik aan het einde toe. Genesis 50, kijken we een voorbeeld van Jozef. Je zou kunnen zeggen dat een groot deel van zijn leven is hij mishandeld geweest. Hij is misbegrepen. Zijn broers dan gaan met hem om alsof hij niet bij hen hoort. Ze gooien hem in een put. Die willen hem eigenlijk doden. Hij weet het ook. En in plaats van hem doden, dan worden ze dan van overtuigd om hem te verkopen. Wordt hij verkocht. Hij eindigt in Egypte. Dan komt hij in het huis van Potifar. Daar komt de vrouw van Potifar aan hem. En hij als godsman laat dat niet toe. En hij is weer in een gevangenis. Of komt in een gevangenis terecht. Dus daar dient hij dan. Dan komt hij eruit en wordt hij hersteld. En dan lezen we het volgende. Genesis 50:20. Zegt hij tegen zijn broeders. Gij hebt wel kwaad tegen me gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Ten einde te doen zoals heden het geval is. Een groot volk in het leven te behouden. Vrees dus niet. Ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart. Ons probleem is dat we zijn niet bereid om langer dan 10 minuten... tijd te geven aan iets wat misgaat. Of een paar jaar dan. Zijn we bereid om dat te zien als de hand van God in ons leven? Zijn we bereid om te volharden in moeilijke omstandigheden? Bij ieder beproeving is een gevaar dat we dan toch weg van lopen. Het gevaar dat we niet gewoon gaan ontdekken wat God wil met de beproeving. Dat we dan daarvoor kiezen de beproeving te verkorten. Die zijn niet woorden die we graag horen, dat weet ik. Maar ik weet wel dat als we dan volharden, dat we volwassen worden in ons geloofsleven, dat we ontdekken wat God van plan is met ons. En dat we dan toch die vreugde die we zoeken in het leven uiteindelijk gaan krijgen. Als we ons niet meer richten op omstandigheden waarvan we blij hopen te worden, maar wel op de vreugde die God alleen kan geven wanneer we volhouden. Weet je het probleem van Jona? Weet je het Oude Testament nog? Jona geroepen om te gaan getuigen. Jona zegt, bekijk het maar God. Nam de benen en liep weg. En uiteindelijk, 4 hoofdstukken lang, probeerde hij van God weg te vlukken. En dan komt hij uiteindelijk terecht op de plaats waar God hem wilde hebben. Hij zag uiteindelijk in dat dat beter was dan zelf voor de oplossing te zorgen. Er is geen korte weg naar volwassenheid in het geloof. Er is geen korte weg als je vreugde wil beleven met God. Er is geen korte weg als je dan je probleem, je tekortkoming, je pijn wil overwinnen. Het kost wat. Vraagt van ons inzet. Laten we sluiten met de woorden van Psalm 119. Psalm 119, vers 65. Ik hoef het niet te begrijpen om ervan te genieten. Ik hoef het niet te begrijpen als ik weet dat God aan het werk is. Zo schrijft David hierover. Vers 65. Gij hebt goed gedaan aan uw knecht, o Heere, naar uw woord. Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik stel vertrouwen in uw geboden. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende, leer mij uw inzettingen. Overmoedigen wrijven mij leugens aan. Ik houd uw bevelen van ganser harte. Ongevoelig als vet is een hart, maar ik verlustig mij in uw wet. Het is me goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver. Vanmorgen, heel praktisch, van Jacobus, is ons een voorstel gedaan. Dat we beproeving met vreugde aanvaarden. Het gaat tegen ons natuur in, dat weet ik. Onze reactie op de omstandigheden van het leven zijn soms niet de mooiste reacties die we ooit hebben gebracht. Maar stel je voor dat wij het op de manier zouden gaan doen zoals Jacobus het beschrijft. Stel je voor dat bij de volgende tekortkomingen, de volgende probleem, het volgende probleem of de volgende misvatting of de volgende keer dat het misgaat. Stel je voor dat je er zou voor kiezen het op de manier van God te aanvaarden zoals hij dat graag wil. Dat wij daarmee om zouden gaan zoals hij het beschrijft in Jacobus. Dat we het zouden zien als van hem. Dat we dan zouden volharden totdat wij aan het einde komen. Dat het probleem is opgelost of dat het probleem niet opgelost is. Maar dat wij zouden het beschouwen als van God. Wat zou dan met ons gebeuren dan, denk je? Zouden wij dan niet dat bereiken wat Jacobus ook aan zijn lezers dan voorhoudt? Zou het niet zo zijn, maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Nou, voor degene die dat graag willen, de bemoediging is, het kan. En je kijkt misschien nog vandaag heel persoonlijk dat in de praktijk te brengen. Dat weet ik niet. De volgende confrontatie in je leven kan je het even uitproberen. Door geduldig af te wachten en te zien wat God wil. Door gewoon Gods wil in het geheel te ontdekken. Door in plaats van op blijdschap dan te rekenen, vreugde te zoeken in het probleem. Probeer maar. Zoals Jacobus zo mee gewoon in huis viel, sluit ik ook zo af met deze uitdaging. Als je me nog een keer uitnodigt om terug te komen, zou ik ook over Jacobus verder willen preken. Hij is heel praktisch in zijn aanpak. Ga deze uitdaging aan met mij. Bij de volgende keer dat het even miszit, in plaats van de opwelling even te verwoorden, probeer de vreugde te vinden die God je geven wil. Laten we sluiten in gebed. Hemelse Vader, wij hebben dan momenten met elkaar gehad vanmorgen. Heel persoonlijke momenten, Vader, waar we dan stilgestaan hebben bij wat soms misgaat in het leven. Waar we, Vader, ook zelf mee beleven. Soms vaker dan dat we willen. En Vader, vanmorgen wil ik ook de uitdaging aangaan om te ontdekken wat uw wil is in de omstandigheden van mijn eigen leven. En daar, Vader, ook in volwassen te worden. Zoals u aan Jacobus dan hebt gegeven, Vader, dat ik onberispelijk zou zijn. Dat ik daarin volharden kan. Vader, dat ik echt vreugde zou beleven in het volgen van uw wil. Help me, Vader, niet te gauw de benen te nemen, niet te gauw de beproeving te verkorten, maar het uit te zetten, te ontdekken, Vader, wat u met mij wil. Dank u voor de vele christenen die, Vader, u trouw zijn, die niet daarin verzaakt hebben, die, Vader, voor kiezen om uw wil te ontdekken en u te volgen, zoals hier ook in de gemeente in Roermond, Vader. Mogen wij dan een getuigenis zijn voor anderen in onze omgeving, ook op de momenten wanneer het ons tegenzit. Mogen ze aan ons zien, Vader, dat wij anders omgaan met problemen en penen en crisissen en tekortkomingen. Dat het niet aan een opwelling opkomt, Vader, maar het is veel dieper. Het is een vreugde. Het is een vreugde, Vader, voor u en voor ons, wanneer wij, Vader, uw plan volgen voor het leven. In Jezus' naam danken wij u. Amen.